je mee? Al zou ik dat aan u en jullie vragen, ga je mee? Dan zou je waarschijnlijk tegen me zeggen, dominee, waar gaat u naartoe? Ligt er maar aan waar je heen gaat. Reisdoel bepaalt of ik wel of niet meega, of ik ja of nee zeg. In Psalm 122 wordt er een vraag gesteld. Kom, ga met ons en doe als wij. Ga je mee? Waar ga je dan naartoe? Nou, wij zijn pelgrims, een hele grote stoet. En we zijn op reis naar Jeruzalem, dat is ons reisdoel, de pelgrimstad. Gemeente, we zijn bezig met de overdenking, we zijn bijna aan het einde trouwens, van de liederen Hamaalot, pelgrimsliederen. Vanmorgen Psalm 122, de eerste drie, Psalm 120, 21 en 22, die horen bij elkaar. Er zit een mooie opbouw in trouwens. Psalm 120, 7 versen. Psalm 121, 8 versen. Psalm 122, 9 versen. Wordt steeds voller. Het begint in de mineur. Weet u toch van voor de vakantie? Ik dacht de laatste preek. Psalm 120. In het meest zeg der ellende. Een vreemdeling, een balling in het buitenland. Met verlangen in zijn hart naar Jeruzalem. Het begint in mineur. Ik heb in mijn angst tot de Heere geroepen, vers 1 van Psalm 120. En dan krijg je Psalm 121. Dan gaat hij op weg. Hij verlaat het meeseg, het buitenland, de vijandschap. Hij gaat op weg naar Jeruzalem, de Godstad. En onderweg stelt hij zijn vertrouwen op de Heere die mij bewaren zal. De Heere is mijn bewaarder. En dan Psalm 122. Ja, dat is een psalm vol blijdschap. Ik ben verblijd. Onze voeten staan binnen de poorten van Jeruzalem. We hebben het einddoel bereikt. Het zet laag in. In mineur. Meeseg. En het wordt steeds rijker. Voller. Een octaaf hoger in Psalm 122. Nou, een feestelijke, een blijde psalm. Die we vanmorgen gaan overdenken. Ik wil het allereerst letterlijk gaan uitleggen. Ten tweede ga ik zeggen hoe de Heer Jezus met deze psalm is omgegaan. En of we hem in deze psalm kunnen ontdekken. En ten derde ga ik een toepassing geven op ons nu. Ik zet boven de preek, O Jeruzalem, uitroepteken. Staat in vers 2, O Jeruzalem. Drie gedachten. Ten eerste zijn poorten betreden. Dat is vers 1 en 2. Onze voeten zijn staande in uw poort. Zijn poorten betreden. Ten tweede, zijn schoonheid beneden. Vers 3, 4 en 5. Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel samengevoegd is. Zijn schoonheid beleden. En ten derde, zijn vrede toegebeden. Dat is vers 6 tot en met 9. Bid om de vrede van Jeruzalem. Ik zet dus boven de preek, O Jeruzalem. We letten ten eerste op zijn poorten betreden. Ten tweede zijn schoonheid beleden. En ten derde zijn vrede toegebeden. Gemeente, wat denkt u aan bij Psalm 122? Nou, ik denk aan een reis naar Israël. Zit je in de bus... En ben je altijd 1, 2 of 3 dagen in Jeruzalem. En als je dan voor het eerst aankomt met een bus vol passagiers. En je nadert Jeruzalem en je ziet het dan liggen. Dan zingt de hele bus, tenminste als er christelijke mensen zitten. Dan zingt de hele bus Psalm 122. Weet je het nog in februari? Ik denk ook aan de belijdenisdienst. Elk jaar als er belijdenis wordt gedaan van het geloof op de tweede paasdag, dan laat ik en heel veel collega's van mij, laten we als eerste zingen Psalm 122 vers 1. Ik ben verblijd wanneer men mij opwekt, we staan gereed om naar Gods huis te gaan. Bekende psalm. Weet je waar ik trouwens ook aan moet denken? Aan de grote kerk van Maassluis. Ben je er wel eens in geweest? Achter de kansel hangt een bord.
En op dat bord staat met grote letters Psalm 122. Niet voor niets. Het is een verhaalachtig. De grote kerk van Maassluis. 10 jaar over gebouwd. 1639, kerk was gereed. Kerk werd in gebruik genomen. Heel het Westland was uitgelopen natuurlijk. 2000 mensen zaten daar in die grote kerk. Het was een dominee. Maar in de nacht ervoor was dominees vrouw overleden. Plotseling. Dominee van Maassluis de volgende dag heeft toch de ingebruikname van de kerk. Deed de Bijbel open en hij las Psalm 122. En hij sprak over het huis des Heren. En hij sprak er ook over dat zijn vrouw nu in het nieuwe Jeruzalem eeuwig God mag groot maken. En de dag erna moest het eerste graf in de grote kerk van Maassluis worden gemaakt voor de vrouw van de dominee. Nou, dat bord achter de kansel in de grote kerk van Maassluis herinnert aan die gebeurtenis. Aan het overlijden, aan de ingebruikname van de kerk en de begrafenis van de domineesvrouw. Psalm 122. Een psalm van David staat er in vers 1. David heeft deze psalm geschreven toen hij koning werd. Toen hij koning werd over de 12 stammen van Israël. En het eerste wat hij deed, zijn eerste regeringsdaad, want hij hield van God. Dat was de ark die ergens achteraf stond in een huis. Om die ark over te halen naar Jeruzalem. En die onder een tent te spannen, zodat Jeruzalem niet alleen de hoofdstad werd van Israël en de koningsstad waar het paleis van David was, maar ook de Godstad. Waar de Heere boven de gerubs van de verzoendeksel van de ark wonen zou. En later heeft natuurlijk Salomo die tempel gemaakt. En toen was David blij, toen heeft hij gehuppeld samen met slaven en slavinnen, met het gewone volk. Hij heeft gehuppeld van Zielenburg, waarom de Heer in de stad was. Omdat de Heer de centrale plaats kreeg in Jeruzalem. Nou, David heeft deze psalm gemaakt. Het is een ik-psalm, ik ben verblijd. Hier wordt als het ware heel persoonlijk de beleving, de ervaring, de bevinding, de gevoelens van de dichter vertolkt. Als het gaat over het huis des Heren. Het is een lied Hamalot, een bedevaarslied. De psalm is bedoeld, is gemaakt door David, maar is bedoeld voor het hele volk Israël. Als ze naar voorschrift van de Heren, dat heb ik gelezen in Deuteronomium 16, 3 maal in een jaar moesten alle mannen, vrouwen en kinderen mochten mee, hoefden niet, maar in ieder geval alle mannen, 3 keer per jaar naar Jeruzalem reizen om daar de grote feesten van de Heren te vieren. Gemeente, u wilt niet weten, ik heb me er eens zitten verdiepen zo, u wilt niet weten wat voor een machtig gezicht dat geweest moet zijn. Dat ze van alle kanten kwamen, van het noorden en oosten, het zuiden en het westen van Israël. De aanblik op de wegen, overal kwamen mensen, Joden, gelovigen, vromen. Die kwamen uit de steden, de dorpen en dan gingen ze op weg naar Jeruzalem. Het begonnen kleine groepjes en dan op de kruispunten van de wegen kwamen die groepen natuurlijk bij elkaar. En zo werd het één grote stoet, één grote karavaan op weg naar de Godstad. En de mensen waren blij, want ze vonden dat fijn. Ze waren vrolijk en ze zongen onderweg, soms in beurtzangen. Het was een voettocht. Massaal gingen de stammen op. De stammen, naar Gods namen genoemd, gaan derwaarts daarin op. En die stammen waren heel verschillend, hè. Ruben was een andere stam dan Efraïm. En Naftali was weer een hele andere soort mensen dan Zebulon. Maar ja, het lijkt wel op al die verschillende stammen dat Jeruzalem een bindmiddel was. Dat ze één gemeenschappelijk doel hadden. Dat is God aanbidden, God vereren. En daardoor waren ze toch, hoe verschillend ook, toch hecht. Weet je hoe het ging? Die groepen die sloten zich alleen en voorop ging dan iemand die op de fluit speelde. Zijn vrolijke doel. We gaan feestvieren. Vorig was er iemand op die fluit. En er was er een reunt, een koe, die had versierde horens. Die werd dan geofferd als een offer voor de Heer. En daarachter dus de mensen. En de mensen die hadden manden bij zich. Manden. Arme mensen hadden tenenmanden. En rijke mensen die hadden zilver of zelfs gouden manden. Die manden zaten vol met de vrucht van het land. Gerst en tarwe en dadels en vijgen en granaatappels. En bovenop heerlijke trossen druiven. En zo gingen ze naar Jeruzalem. En dan kwamen ze bij die poort en dan zongen ze massaal. De poorten binnenringen. Jeruzalem dat ik bemin, wij treden uw poort in. Maar ze waren er nog niet, ze waren nou in de stad, maar het doel was de tempel in de stad. En er ging er een boodschapper, die ging vooruit, die ging aan de priesters vertellen, ze komen eraan hoor. En dan kwam er een delegatie van priesters, die kwam dan de tempel uit en die verwelkomde de pelgrims. Zo ging dat. Geweldig gebeuren. Het doel was de tempelberg en hadden ze de manden op de schouders. En als ze dan in die tempel kwamen, mensen, weet je wat ze dan, gingen ze weer zingen. Weet je wat ze wel gingen zingen? Psalm 150. Halleluja looft God in zijn heiligdom. En dan zetten ze die manden vol vruchten van het land. Die waren voor de Heere bestemd. Die zetten dan neer bij het altaar. En dan vielen ze op hun aangezicht. En dan aanbaden ze God. Zo ging dat. Zijn poorten betreden. Dat was de eerste gedachte. O Jeruzalem staat er in vers 2. O Jeruzalem. Ja, overweldigend, hè? Als je dan vanuit Jericho aan kon stappen. En je ging bij Bethanië, de Olijfbergen, ging de bocht door. Opeens zag je dat prachtige panorama van die hele stad voor je. Hij heeft indruk gemaakt. Onze voeten zijn staande binnen Jeruzalem. Binnen uw poorten staan onze voeten. Met de modder van Mesech er nog aan die voeten. Met de stof van de woestijn er nog aan die voeten, maar ze stonden toch binnen de poorten. En terwijl hun voeten die vuil waren van het stof van de tocht, stonden binnen de poorten, waren hun lippen God aan het loven. Ze hielden de pas even in, ik sta binnen. En ze hielden de adem even in en toen gingen ze zingen. Na een lange vermoeiende reis eindelijk aangekomen. Niet als toerist om te kijken, want zo mooi zeg die tempel. Prachtig, mooi gebouwd. Niet als toerist, maar als pelgrim. Het ging om de God van de tempel. Niet om die voorhoven, maar mijn hart roept uit tot God die leeft. Daarom zijn die voorhoven mij zo dierbaar. Hoe brandde mijn genegenheid om zeer een voorhoven in te treden. Maar niet omdat die voorhoven er mooi zijn, maar om daar God in te aanbidden. Nou, gemeente, dat is letterlijke uitleg. Toepassing op de Heer Jezus, dat ik het zo mag zeggen. Ik vind het indrukwekkend, ik vind het bijzonder als ik eraan denk dat de Heer Jezus ook deze psalm vaak gelezen heeft. Dat op de lippen van de heiland deze psalm vaak, dat hij deze psalm vaak gezongen heeft. Vanaf zijn 12e tot zijn 33 is hij ook jaarlijks opgegaan om de feesten des Heren te houden. Naar het bevel van zijn God en Vader, dat heeft de Heer Jezus ook gedaan. Hij heeft deze psalm vaak gelezen, vaak gezongen en vaak gebeden. Als kleine jongen van 12 jaar, dat weten de kinderen, ging de Heer Jezus samen met Jozef en Maria en vele anderen, heel reisgezellen op. En toen was hij daar bezig in de dingen van zijn Vader. In de tempel. En de laatste week van zijn leven, dat beschrijft de evangelie ook. De laatste week van zijn leven, de lijdensweek, ging hij op. En er was zo'n geweldige, juichende menigte. En de discipelen, iedereen was blij, maar Jezus weende. Toen hij daar op de lijfberg stond en toen hij de stad zag. Dat is de man van smarten. Ik ga een toepassing maken. Op onszelf, gemeente. Wat kunnen wij hiermee? Wat kunnen we ervan leren? Nou, als het gaat om het leermoment, dan denk ik wat nou voor die gelovige Israëliet, wat voor de gelovige Israëliet nou die tempel was, betekende, het huis des Heren, dat is voor een christen
de gemeente. Er is in het Nieuw Testament ook, wordt ook genoemd de gemeente als, wordt vergeleken met Jeruzalem als onze moeder. De toepassing. En dus wat nou voor een Jood de tempel, een vrome Jood de tempel, dat is voor een christen de gemeente, de kerk. Zondagmorgen, opwekking. Of het nou je pa of je moe is. Het is kerk, of de klokken die je hoort luiden. Het is kerktijd, kerktijd. David was dolgelukkig dat hij mocht gaan naar Gods huis. Niet dat ze tegen je zeggen van, het is kerktijd, jij moet vandaag gaan, blijven wij liggen. Wij gaan vanavond wel. Nee, er staat er weer zo'n, kom ga met ons, ga je mee, dan gaan we samen. Niet alleen jij die ik stuur, maar wij gaan samen er naartoe. En gemeente, het is heerlijk als je de Heer mag kennen en als je hem thuis mag zoeken. Maar het is niet genoeg dat je dat thuis doet. Ik geloof dat elke christen, elke wederom geboren christen ook graag wil zijn in het huis van God. Om daar de broeders en zusters, maar ook vooral om God te ontmoeten. Kinderen die gaan graag naar huis. Volgens mij de gelogeerd kinderen. Kans is bijna voorbij, nog één weekje. Gelogeerd. Opa en oma of zo. Of mijn vriendinnetje, gezellig. Laat naar bed gegaan. Maar ja, na een paar dagen is het toch wel leuk om thuis te komen. Kinderen gaan toch gaan. En als dan je broer is, dan gaan we samen weer naar huis. Heerlijk toch? Als broeders en zusters zeggen tegen je, kom, we gaan naar het huis van vader. De kerk. Gods huis. Waarom? Om hem te eren. Dat is de bedoeling. David was daarmee blij. Ik ben verblijd. Eredienst. Het gaat niet om dat gebouw. Het gaat ook niet om het tempelpersoneel. Hij zegt, nou die priesters en die levieten, dat zijn schatten van mensen. Nee, hij was verblijd niet om dat gebouw. Niet om dat tempelpersoneel, maar om... Het ging er maar om één, het ging om de Heer. En zo is het nou ook zondags hier in de Maranatenkerk. Ik vind het heerlijk dat ik uw gezicht weer zie. Fijn. Ja, dat trekt dan toch weer. Ik zal u zeggen, deze psalm is toch uit mijn hart gegrepen. Niet vanuit, ik moet u nog behandelen en zo. Nee. Heerlijk. We zijn op vakantie geweest, hier en daar gekerkt en overal. Maar toch wel fijn om hier te zijn. De plek die God je gewezen heeft. Met de mensen die God aan ons, aan elkaar gegeven heeft. Ik ben verblijd. Maar het gaat om God. Het gaat om hemzelf. Eredienst. Daar woont hij zelf. Dat wist David ook en Salomo, al die mensen. Daar woont hij zelf daar. Daar boven die ark die van Gods gunst getuigt, daar woont hij zelf. En ik weet ook waar twee of drie in zijn naam vergaderd zijn. Ik kijk niet naar het personeel, ik kijk niet naar de banken, ik kijk niet naar de structuur, ik kijk niet naar de architectuur. Maar daar is hij in het midden. Daar gaat het om. En weet je wat dan zo heerlijk is gemeten? Als je mag merken dat je niet alleen bent. Dat je niet alleen bent. Dat er ook anderen zijn. Kom, gaan we met om. Gaan we samen. Wij, meervoud. Dat er anderen zijn. En die anderen zijn helemaal enthousiast. Ik ben verblijd. Hoe lief heb ik uw woning. Mijn voeten gaan er naartoe. Niet omdat het nou niet anders is. Ja, dit is niet anders. Ik moet één keer naar de kerk. Dit is niet anders. Dan ga vanochtend over vanavond heb ik geen tijd. Ik ga naar de kerk. Niet omdat het niet anders is. Maar omdat het anders geworden is in mijn leven. Voelt u het verschil? Als je gaat omdat het niet anders is, dan shock je. Maar als je gaat omdat het anders in je leven geworden is, dan ga je verblijd. Och, zingt Psalm 27. Och, wat heeft die man, wat ging er in het hart van die man om? Och, mocht ik in die heilige gebouwen, vrije gunst die eeuwig hem bewoog. David, wat moet je daar doen in die kerk? Zijn liefelijkheid en zijn schone dienst aanschouwen. Daar gaat het om. Zijn beauty. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Daarvoor ga ik naar de kerk.
Heerlijk als er ook anderen enthousiast zijn die dat geheim hebben ontdekt. Een ontmoeting in het gewaad van zijn woord. Dat hij aan mij verschenen. Wacht hij op mij zondags om tot mijn hart te spreken en om zich aan mij bekend te maken. Nou, gemeente, vers 1. Tweede gedachte. Ik heb het gehad over zijn poorten betreden. Dat is één. Tweede gedachte is zijn schoonheid beleden. Vers 3, 4 en 5. Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel samengevoegd is, waarin de stammen opgaan, de stammen des Heren, tot de getuigenis van Israël om de naam des Heren te danken. Daar staan de stoelen van het gericht. De Engelse vertaling, trouwens ook de nieuwe Bijbelvertaling, heeft voor dat woordje stoel, de stoelen van het huis van David, het woordje troon. De troon van het huis van David. Hier wordt de schoonheid van Jeruzalem bezongen. Het is wel samengevoegd. Ja, de huizen, de straat, de torens, tientallen torens van het oude Jeruzalem, de watervoorziening, de indrukwekkende poorten, de zware muren. En dan die gebergten die er beschermen, die heuvelen die beschermend om Jeruzalem heen liggen. Jeruzalem is een prachtige, wel samengevoegde stad. Ras kregen zij de stad in het oog of hun verwondering steeg zo hoog. De stad van de aloude koningen. De stad waar de priesters van weleer de Heer hebben gediend in zijn huis. De stad waar de profeten werden gedood. De stad die God heeft uitverkoren als de plek om zijn naam te doen wonen. Daar in Jeruzalem. De stad waar Jezus heeft gepredikt, geleden, begraven is en is opgestaan. De stad waar de Heilige Geest is uitgestort. De stad waar de eerste gemeente is ontstaan. Waar Gods handelen voortgaat. De stad is wel samengevoegd. Zo mooi dat zelfs de discipelen in het Nieuwe Testament een keer. Dan zit de Heer Jezus op de Olijfberg. Komen ze de discipelen bij hem zitten. En dan zeggen ze tegen de Heer Jezus. Wat een prachtige stenen. Wat een schitterende gebouwen. Hè, van de stad en van de tempel. Dan zegt de Heer. Ja, dat is waar. Er zal geen steen op de andere gelaten worden. Ja, de schoonheid beleden. Maar gemeente, dit is geen nationale trots of zo. Want joh, wij hebben toch een mooi hoofdstad. Het ging om meer bij de gelovige Israëliet. Centrum van het land was Jeruzalem. Maar centrum van Jeruzalem was de tempel. En centrum van de tempel was de ark die van Gods gunst getuigt. Met het verzoendeksel erbovenop. Het is mooi om te zien dat hier gesproken wordt over de voorrechten van Jeruzalem. Niet alleen dat daar het huis des Heren staat, maar ook de stoelen van het huis van David. Niet alleen de tempel, maar ook het paleis. Het godsdienstig centrum en het politieke centrum. De stoelen, de troon van het huis van David. Niet alleen een altaar, maar ook een troon. Niet alleen eredienst, maar ook rechtspraak. De stoelen van het gericht waar recht gesproken wordt. Door een rechtvaardige koning, de man naar Gods hart. Niet alleen vrede, maar ook recht. Ja. Ja, dat is de schoonheid van de stad. Maar nou het doel, gemeente. Je zou je kunnen afvragen, dan gingen die pelgrims op weg. En dan kwamen ze, reisdoel bereikt, aankomst Jeruzalem, aankomst de tempel. Maar wat gingen ze dan doen? Wat doe je nou in de kerk? Wat ging je dan doen? Er worden twee dingen genoemd. Een dubbel doel, vers 4. Waarin de stammen opgaan, de stammen des Heren, tot de getuigenis van Israël, om de naam des Heren te danken. Om in het huis des Heren de naam des Heren te danken en de getuigenis van Israël. Wat betekent dat? Een dubbel doel, die pelgrims. Eerste doel is dus om de getuigenis van Israël. Wat betekent dat? Ik denk dat daar iets in zit van onderwijs. Getuigenis van Israël heeft te maken met de
ark der getuigenis. En in die ark daar zaten de tafelen der wet die gedaamd werden, de getuigenis. En ze kregen dus onderwijs uit de wet van God. Niet alleen hoorbaar door de priester, maar ook zichtbaar door wat ze daar in die tempel, die tabernakel, allemaal zagen. Zie je dat zo'n pelgrim er met zijn hele hebben en heel zijn wezen bij was, hè? Luister, met zijn voeten ging hij naar die tempel, met zijn hart was hij erbij. Zijn ogen zagen prachtige dingen daar in het voorhof, het altaar. En zijn oren hoorden de wet des Heeren. Wat zagen ze, wat hoorden ze, wat mochten ze daar dan leren? Nou, ze mochten daar zoveel leren, horen en zien van de komende Messias. Die als het ware afgeschaduwd werd in die hele eredienst in het Oude Testament. Wat dacht u van de offers, het voorhof? Daar mochten ze ook komen, dat zagen ze, dat zagen de rook opgaan. En als je nou maar dicht genoeg en lang genoeg bij dat altaar blijft, dan gaat de rook van het offer vanzelf in je kleren zitten. Hey. En dan ga je weer terug maandag naar je werk. Waar heb jij gezeten? Ik ruik de geur van het offer. Volgens mij ben jij bij Jezus geweest een zondag. Wat zagen ze bij die altaren? Daar zagen ze dat de lammetjes de keel werd doorgesneden. Wat een verschrikkelijk gebeuren. Was wel nodig voor de schuld. Was wel nodig om Gods toorn te stillen. Er werd een offer gebracht, er moest een lam gedood worden. Er lag een lam te bloeden. Er werd een lam in het vuur verteerd door de vlammen. En daardoor was er verzoening, vergeving van de zonde. Verzoening met God, vrede met God. Dat zagen ze nou allemaal voor hun ogen gebeuren. Ja. En ze mochten er iets inzien van de Heer Jezus, de komende Messias, die zijn leven als het Lam van God zou geven. Als een plaatsvervanger zou sterven, onschuldig voor een schuldig mens. Die zijn schuld beleed met zijn handen op de kop van dat dier. Verzoening, dat zagen ze daar. Heer Jezus in plaats van de gelovige zondaar die het offer van zijn leven brengt en zijn bloed heeft gestort. Het wonder van de verzoening en dat bracht tot aanbidding. De ark die van Gods gunst getuigt, ja, maar op die ark een verzoendeksel en op dat verzoendeksel bloed van een geslacht lam. Een geslacht zondebok. En daardoor is er verzoening. Gemeente, weet je wat ik in de kerk kom doen? Om de verzoening te brengen, te prediken. Niet in de schaduwen, we nemen geen koeien mee naar de kerk, maar wel in de vervulling, de werkelijkheid, het Lam van God, de Heer Jezus. Om Hem te preken, om Hem in woord te houden, om te zeggen, zie op Hem en word behouden. Alle gij hoorders in de kerk. En dat het je mag brengen tot verwondering, tot aanbidding. De bediening der verzoening, dat is het eerste. Maar het tweede is, en dat is eigenlijk nog belangrijker. Dat is wat erachter staat. Om de naam des Heren te danken. Het gaat in de kerk om de bediening der verzoening. En dan zeg ik vanmorgen eens even eigenwijs. Nee. Nee. Het draait om de verzoening. Dat wel. Maar het gaat om de naam des Heren te danken. Daar gaat het om. Dat God aan zijn eer komt. Niet alleen dat ik verzoend word met God. Maar dat God aan zijn eer komt. Om de naam des Heren te danken. Dat is het voornaamste doel. Om daar met lof. Ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan. Nee, daar hebben we nog zo een. Psalm 116. Die ook al. Ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan. Waarom? Om daar met lof uw grote naam te danken. Gemeente, ik wil u wat vertellen. Wat onder ogen laten komen. Heel vaak, en ik geloof dat dat verkeerd is. Heel vaak gaan wij naar de kerk om wat te halen. Om wat te halen. Om wat te ontvangen. Maar ik zal u vertellen dat geen enkele Israëliet ging naar Jeruzalem om wat te ontvangen.
Elke Israëliet, een pelgrim, die ging naar de kerk, die ging naar de tempel om de Heere wat te brengen. Heb je daar nog vragen naar? Ik ga niet naar de kerk niet zozeer om wat te halen, maar ik ga naar de kerk om daar wat te brengen. Vandaar die manden vol met vruchten, op de schouders, tenenmanden, zilveren manden. Ze gingen op naar het paas, ze gingen op naar Jeruzalem op de drie grote feesten, op het paascha, de bevrijding, de verlossing. Dat herdachten ze en daar dankten ze de Heer voor dat ze verlost waren. Maar ze gingen ook met het wekenfeest en het loofhuttenfeest. En dan gingen ze met de vruchten van het beloofde land en die gingen ze de Heer brengen. En hem danken, zo dankweek, dankdag, gingen ze de Heer danken voor zijn zegeningen. Daarmee. Ik ga naar de kerk en dan hoop ik dat gezegend wordt. Dat zou nou een Israëliet nooit zeggen, weet je dat? En een Israëliet die ging niet naar de tempel om gezegend. Ja, ze kregen de zegen wel mee, maar dat was niet de bedoeling. Niet het hoofddoel, moet ik zeggen. Ik ga naar de kerk omdat ik gezegend word. Nee, een Israëliet zou zeggen, ik ga naar de kerk om God te danken omdat hij me gezegend heeft. Wat wil ik daar nou mee zeggen? Dit. Het is goed dat u in de kerk komt om de Heere wat te brengen. He, dat je naar de kerk gaat om de Heere je dank te brengen als er een kind geboren is. Dank u Heere voor alles wat u hebt bedacht. Dank u. Dat je komt om de offers van lof en dank aan hem te brengen. Dank u voor alles wat u hebt bedacht. Voor de bomen, de bloemen, voor pracht en voor het kind dat u mij gegeven hebt. Dank u. Dat je komt naar de Heer, naar de kerk om de Heer wat te brengen. Om offers te brengen van lof en dank. Die hij zo waardig is. Niet alleen voor aardse zegeningen. Voor lichamelijke zegeningen. Voor gezondheid. Voor als je nog kan lachen. Als je blij bent. Als je gelukkig bent. Als je werk gevonden hebt. Als je gaat studeren. Het gaat allemaal goed. Maar ook voor geestelijke zegeningen, voor wat je in het afgelopen week op het veld van de schrift hebt mogen bijeenrapen. En dat je weer nieuwe facetten hebt mogen ontdekken van het werk van de Heer Jezus. Oh, wat mooi. En dan gaat naar de kerk om de Heer te danken voor wat ik de afgelopen week is van zijn woord heb mogen leren. Wat ik in zijn woord heb mogen oprapen. Dus ik dank u Heer voor die geestelijke oogst die ik afgelopen week nog oprapen in de vakantie. Dat ik nieuwe dingen van u gekregen heb, daar wil ik u voor danken. Geestelijke zegening, vruchten van het hemelse land. Hoe moet ik dat zeggen? Stap u me. Dat je niet alleen komt om te danken voor de aardse zegeningen, dat ook. Dan mag je ook hen brengen. Heel gelukkig en blij. Maar dat je hem vooral dankt, dank u o God voor uw onsprekelijke gaven, de Heer Jezus. Dank u voor alles wat u hebt volbracht. U werd als een lam voor de zonde geslacht. Dank u. En die dank wil ik brengen in uw huis. Er is een lied dat zingt. Ik kom in uw heiligdom binnen. Het voorhangsel ga ik voorbij. En dan, ik breng u. Ik zit niet halen, maar brengen. Ik breng u een offer. Een zoete geur. Vrucht van wat u deed voor mij. Ik breng u. Derde gedachte, dat we eindigen. Ik kan me voorgenomen, dan komen ze zo niet langer dan 35 minuten te preken, maar er is nou weer niks van gekomen. Maar ik ga eindigen. Ik heb me ook voorgenomen dat niet 4 keer te zeggen, maar 2 keer te zeggen. Het laatste, dat is de vrede toegebeden. Vers 6 tot en met 9. Ja, het laatste, dat is de vrede die Jeruzalem heeft toegebeden. Er staat 3 keer het woord vrede. Vers 6, vrede. Vers 7, vrede. En vers 8, vrede zij in u. Shalom, shalom. Heelheid, gaafheid, harmonie, herstel, voorspoed, welzijn, vrede, shalom. Zijn vrede toegebeden. Het is een prachtige mooie woordspeling in het Hebreeuws in vers 6. Bid om de vrede van Jeruzalem. Prachtige mooie alliteratie. Sha'alu, vraag. Shalom, vrede. Jerusalem, voor de vredestad. Vraag om vrede voor de vredestad. Ik vind het ook treffend dat de Heer Jezus dat ook heeft gedaan. Toen de Heer Jezus op de hellingen stond van de Olijfberg en de stad voor zich zag. En iedereen juichte. En iedereen blij was. Toen op zijn ezeltje reed. Toen weende de heiland. En toen zei hij: och, of ge ook deze uw dag mocht bekennen, wat tot uw vrede dienen mag. Heer Jezus heeft ook gebeden om de vrede van Jeruzalem. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Vrede. Vrede door het bloed van het kruis. Vrede op grond van het offeren van het altaar. Omdat hij de vredevorst is. Vrede die eigenlijk alleen maar in vorst Messias ligt. Nou gemeente, bid om de vrede van Jeruzalem. Kan ik geestelijk toepassen voor ons? Als het gaat over om vriend en broeders. Om mijn broeder en mijn vrienden wil. Vrede zijn jullie. Dan hoop ik dat in de komende tijd op de Maranatenkerk. Dat we in vrede binnen de muren van deze kerk kunnen samen optrekken. Waar naartoe? Jeruzalem. Jeruzalem erboven is. Dat er vrede mag zijn. Een vrede. Niet van nou ja, laten we alles maar even onder de mat schuiven zo. Maar dat er vrede mag zijn. Als vrucht van de geest. Als vrucht van het kruis. Vrede met God. En daarom ook vrede met elkaar. Kijk naar ogen kan kijken. Geen nijd of twist. Die vernietigend zijn voor het welzijn van de gemeente. Vrede. Laten we bidden om vrede. Binnen onze muren. Maar ook letterlijk. Vrede van Jeruzalem heel letterlijk. En dan denk ik aan het Jeruzalem dat er ligt in Israël. De Middellandse Zee. Bidden om vrede voor de vredestad. Jeruzalem betekent vredestad. Bidden om vrede. En er is geen vrede nu en het is eigenlijk nooit geweest. En brandhaard. Zijn shalom is nog niet werkelijkheid. Ja, wel in de harten van de gelovigen, maar niet in Jeruzalem. En zijn shalom is ook nog niet wereldwijd. Jeruzalem is vele malen verwoest. Jeruzalem moet lijden. De inwoners evenzeer. Een Joods gezegde zegt dat de Heer 10 maten van lijden aan deze wereld heeft gezonden. 9 van de 10 maten kwamen over Jeruzalem. Vrede is wel het einddoel. Maar de weg is een smalle weg, is een diepe weg van lijden. Als ik denk aan Jeruzalem van nu, wat elke dag bijna, ieder geval elke week, wereldnieuws is, in de krant staat. Laatste hoofdstuk van Jeruzalem, dat moet nog geschreven worden. En het zal nog erger worden. Het is nu een belaagde stad, een gespannen stad. Je ziet daar militairen met machinegeweren. Je ziet daar politie, je ziet daar speurhonden. Je ziet daar bewaking, je ziet daar detectiepoort. Je ziet daar angst, je ziet daar haat, je ziet daar zelfmoordaanslag. Je ziet daar terrorisme, je ziet daar geweld. Je ziet daar aanspraak van de islam. Je ziet daar Palestijnen die Jeruzalem claimen. Er is in ieder geval geen vrede. En het zal nog erger worden. In Zacharia 12 staat in de eindtijd zal Jeruzalem tot een lastige steen worden. De volkeren zich en zullen vertillen. Maar één ding gemeente. De koning komt. En die koning dat is de Heer Jezus. En zijn voeten. Die zullen dan als die weder komt staan. Waar op de Olijfberg. En dan zal hij de stad voor zich zien. En dan zal die gouden poort die nou dicht zit, die zal opengaan. Verhoogt ook poorten die de boog reist eeuwige deuren, opdat ge je koning moogt ontvangen. Die ware David, die grote Davidszoon. En dan zal hij ingaan binnen de poorten van Jeruzalem. En de troon van zijn vader David beklimmen. Maar de engel van sprak tegen Maria. En God zal hem de troon van zijn vader David geven. En zo het huis van Jacob koning zijn. Dat zal bij de wederkomst gebeuren. En dan zal zijn shalom wereldwijd zijn. Als ik bid om de vrede van Jeruzalem, dan bid ik om de komst niet alleen van de vrede, maar dan bid ik vooral om de komst van de vredevorst, de Heer Jezus Christus. Dan zal het rechtvaardig volk bloeien, dan zal twist en wrok verdwijnen, dan zal alles door de vrede bloeien, totdat er geen maan meer schijnt. Van zee tot zee zal hij dan regeren, moet nog gebeuren hoor, zal hij dan regeren.
Zover men volken kent.
En hij zal van de Eufraat regeren tot aan des aardrijks eind.
Als dat vrederijk van de vredevorst zal worden opgericht, dan zal je het nog een keer horen. Dan zullen het niet alleen de stammen, maar dan zullen alle volkeren zeggen, kom, let us go up. Kom, laten we gaan naar het huis des Heren, om daar de Heren te aanbidden.
Ik bid op de komst van de vredevorst en ik zing, kroont hem nu alvast maar met gouden kroon, wiens macht eens heersen zal.
Kroont hem de vredevorst, wiens macht eens heersen zal. Van pool tot pool en van zee tot zee, het klinkt over berg en dal, als alles voor hem buigt en vrede shalom heerst alom, dan wordt de aarde weer een paradijs. Kom, Heer Jezus, kom.
Amen.